Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen verder in het boek In de schaduw van zijn vleugels, geschreven door Pater Goldman. We zijn gekomen aan hoofdstuk 19 met als titel Wij bouwen een kerk. We zijn nog altijd in het kamp Ksar Essouk, waar Pater Goldman samen met de gevangenen een nieuwe en grotere kerk heeft gebouwd. Wij bouwden een kerk van steen, maar dat was slechts een uiterlijk teken van de onzichtbare kerk die aan het ontstaan was. Een groot deel van de soldaten, vooral de jonge mannen, hadden nog nooit dergelijke godsdienstonderwijs gekregen. Ze hoorden nu voor het eerst over God en het geloof in Hem. Deze kapel, die gebouwd is in en van woestijnzand, is er nu niet meer. Maar de onzichtbare kerk die God bouwde in de harten en zielen van deze mannen, bestaat nog steeds. Ik ontvang nog altijd brieven die daarvan getuigen. In het eerste jaar had ik mij met name toegelegd op het onderwijzen van de grondbeginselen van ons geloof, om zo de geloofwaardigheid van het christendom van alle kanten te belichten. In het tweede jaar legden we de nadruk op het christelijk leven en vonden daarin de waarde van het gebed. Ik vroeg eerst wie wel eens bad. Dat bleek slechts 5% van de mannen te zijn. Zij die baden, deden dat vaak uit gewoonte, en hun gebeden waren meestal kindergebeden. Hun kinderjaren waren weliswaar voorbij, en ze hadden hun jeugd afgelegd, maar hadden geen ontwikkeling doorgemaakt in hun gebedsleven. Voor de meeste mannen was het gebed een last, of slechts een gewoonte. In ieder geval was het iets onaangenaams, en voor een man en soldaat werd het beschouwd als iets beschamends. Ze wisten nog niet wat het gebed werkelijk kan zijn, dat het vreugde en kracht geeft, en je helpt om te leven vanuit de Heilige Geest, dat het lichaam en ziel opheft en vervult, en dat het de liefdestaal bij uitstek is. Hoe konden ze dat ook weten? Zij hadden dat nog in theorie, nog in de praktijk ooit meegekregen. Daarom preekte ik ontelbare keren over het gebed. Uiteindelijk hadden we 2 preken per dag. Dat vroeg om veel voorbereiding. Ik schreef alle preken uit, of maakte op zijn minst een gedetailleerde indeling. Toen ik later het kamp verliet, had ik er meer dan 2000, die ik in een doos mee naar huis kon nemen. Door Gods genade slaagde ik erin om in de harten van deze mannen een onuitblusbaar verlangen naar het gebed aan te wakkeren. Zoals een van de gevangenen het uitdrukte, de jaren in het kamp waren een ononderbroken retraite, waarin ik met name leerde dat het gebed een geheim wapen is. Zonder mijn medeweten vormden zij gebedsgroepen. Ze noemden zichzelf de torpedojagers. Zij hielpen hen die van God waren afgedwaald. als een van deze torpedo's iemand ontmoette die God de rug had toegekeerd, dan bad hij onmiddellijk voor zijn bekering. Hij vertelde het aan zijn kameraden en samen gingen ze in de aanval, een gebedsaanval wel te verstaan. Ze torpedeerden hem met gebed. Het was telkens een grote vreugde voor ons als iemand die was aangevallen terugkeerde tot het geloof, of als een zondaar kwam biechten. Vanuit een leven met God in gebed was het een kleine stap naar een leven met God in de Heilige Communie. Voor hun gevangenneming was de gedachte aan regelmatige of zelfs dagelijkse communie voor deze mensen bespottelijk geweest. Nu leerden ze hoe goed de Heer is in het Heilige Sacrament. De voorraad hosties raakte op en de Franse almoezenier van het garnizoen wilde mij er geen meer geven, omdat hij dacht dat wij ze gebruikten om onze honger te stillen. Hij had gelijk, we stilden onze honger, de honger van de ziel. Wij hadden hem nodig, de Heer in het Heilige Sacrament. Toen na vele maanden wachten de eerste brieven arriveerden met nieuws over vreselijke omstandigheden in het vaderland, brak bij veel mannen het laatste beetje weerstand. Het aantal door wanhoop en verdriet gepleegde zelfmoorden steeg. Maar ik zag ook grote daden van geloof. Eén voorbeeld daarvan zal ik nooit vergeten. Er was een onderofficier, Schlesier, vader van 4 kinderen. Hij had mij al vaak foto's van hen en zijn vrouw laten zien. Het was zijn grootste vreugde en zijn grootste schat. Nu kreeg hij te horen dat een Russische tank over zijn vrouw en hun 4 kinderen was gereden. Hij verliet huilend zijn barak en was onvindbaar in het donker. Toen ik het hoorde, ging ik hem achterna en zocht hem in de zelfmoordhoek achter de grote latrine. Maar daar was hij niet. Ik zocht verder, en toen ik in de halfdonkere kapel kwam, zag ik dat het altaarkruis ontbrak. Toen mijn ogen gewend waren aan het duister, zag ik de vermiste man op de vloer liggen voor het tabernakel, met de crucifix in zijn hand. Ik probeerde hem te troosten, maar door zijn tranen heen stamelde hij: "Nee, nee, bid gewoon met mij wat u gisteren preekte." Ik dacht terug aan de avond ervoor. Het was een preek geweest over het Onze Vader, waarin ik de nadruk had gelegd op de passage: "Uw wil geschieden." Wij baden samen het Onze Vader. En toen wij de woorden "Uw wil geschieden" uitspraken, onderbrak hij mij en zei: "Nu is het goed." Ik kon deze woorden in mijn eentje niet over mijn lippen krijgen, maar nu is het gelukt. Met nieuwe kracht liep hij de kapel uit. Wij hadden onze kracht hard nodig, in de maanden die volgden. De oorlog was verloren. Het Rode Kruis, dat ons tot nu toe letterlijk het leven had gered, stuurde ons niets meer. De Fransen hadden ondertussen gehoord over de wreedheden in plaatsen als Dachau en sommige andere Duitse concentratiekampen. Zij konden nog maar aan één ding denken: wraak. Wij zaten in een nazikamp dat in heel Noord-Afrika berucht was. Het was wel duidelijk wat ons te wachten stond. We merkten het eerst aan de steeds kleiner wordende rantsoenen. De enige manier om te ontsnappen was je aansluiten bij de arbeidscommando's, omdat je daar tenminste nog fatsoenlijk verzorgd werd. Destijds had de nazistische kampleider altijd gezegd: een Duitse sergeant werkt niet, zeker niet voor de vijand. Slechts enkelen hadden zich hiertegen durven verzetten. Het merendeel van de mannen, die de honger niet meer konden verdragen, meldden zich als vrijwilliger bij het Vreemdelingenlegioen. Nu wilden de mannen zich melden bij het arbeidscommando. Ik kreeg dus een nieuwe opdracht. Ik moest de werkkampen, die vaak honderden kilometers uit elkaar lagen, bezoeken. Zo kwam ik weer terug in Middelt, waar wij op onze heenreis ooit gestopt waren, ongeveer 150 kilometer van het kamp vandaan. Daar werkten ongeveer 100 Duitse vakmannen in technische werkplaatsen voor telefoon, licht en water. De omstandigheden waren schokkend. De soldaten, ongeveer 60, maakten mij duidelijk dat ze geen behoefte hadden aan godsdienst. Ze waren tevreden met de dingen zoals ze waren en waren behoorlijk stevig geworden. Het waren allemaal opgeleide vaklieden, een zeldzaamheid in de woestijn, en hun loon was goed. Arabische meisjes verdrongen zich rond het kamp en verkochten zichzelf. Het was een weerzinwekkende poel van corruptie, waar ondeugd als vanzelfsprekend werd beschouwd. Bedroefd vierde ik ergens in een hoekje de mis, alleen. Maar God had nog een andere bedoeling met mijn bezoek aan Midelt. Voor de Fransen in het dorp, het waren er enkele honderden, was er een oude Franciscaanse pastoor. Hij zat al tientallen jaren in de missie en was, naar ik begreep, al lange tijd op deze ondankbare post. Het had hem uitgeput en ziek gemaakt. Hij was sprakeloos toen ik in mijn Franciscanerhabit voor hem stond. Het deed me pijn om te zien hoe de vele jaren van zelfgave en volharding tegen beter weten in deze man hadden gebroken. Maar ondanks alles straalde hij met een diepe berusting. Hij moest elke morgen 20 minuten rijden om de mis te vieren voor enkele Franciscaanse zusters. Zij hadden een weeshuis in de buurt van een Arabisch dorp dat op ongeveer 40 minuten lopen lag. Hij vroeg mij of ik bereid was om hem gedurende 1 week te vervangen. Dan kon hij eindelijk eens uitrusten. Aangezien ik bij de arbeidscommando's toch niets te doen had, stemde ik in. In alle vroegte ging ik op weg. Het was heerlijk om zo zonder bewaking door de bergachtige natuur te wandelen. Ik was echter fel overbeen en woog nog geen 60 kilo. Ik ben 1,88 meter lang. Maar het lukte mij met enige moeite de weg naar het klooster af te leggen. Toen ik bij het klooster aankwam, was ik te zwak om de mis te vieren. Maar na wat rust lukte het toch. Ze waren met z'n 9en, de overste en 8 zusters. Tot mijn verrassing vroegen de zusters om een preek. Ik was echter niet gewend om in het Frans te spreken en ik had ook geen tijd om mij erop voor te bereiden. Tijdens de mis waren de gezichten van de zusters niet zichtbaar, want ze droegen een soort dunne sluiers tot aan de kin. Ik begon mijn preek. Na enkele minuten deden ze hun sluiers omhoog en zag ik overal zakdoeken waarmee ze hun tranen droogden. Dit was me tijdens de honderden preken die ik had gegeven nog nooit eerder overkomen en ik was nogal verbijsterd. Ik was zo aangedaan dat ik niet verder kon gaan en ik sloot af met een simpel amen. Na de mis kreeg ik een heerlijk ontbijt en sinds lange tijd weer eens echte goede koffie. Ik kon het niet laten om de overste te vragen waarom de zusters huilden tijdens de preek. Met een glimlach zei ze: "Daar zijn 2 redenen voor. We hebben al maanden geen preek gehad, omdat de oude pater dat niet meer kon opbrengen. Het waren dus tranen van vreugde." Ze zei niets over de 2e reden. Toen ik er naar vroeg, gaf ze toe dat er ook wat tranen van verdriet waren gevloeid, omdat ik hun prachtige Franse taal zo zwaar mishandeld had. Het was een waar martelaarschap voor de oren. Nu wist ik hoe mijn Frans beoordeeld werd door een stel intelligente vrouwen. Ondanks dit martelaarschap smeekten ze mij telkens als ik kwam om een preek. Dit eerste bezoek had grote gevolgen. De zusters hadden medelijden met de gevangenen en zetten een grote hulpactie op, die al snel de voedselpakketten van het Rode Kruis overtrof. Er kwamen vrachtwagens vol goede voeding, kleding en andere artikelen die wij soms jarenlang niet hadden gezien. Deze onverwachte hulp van de vijand, dit bewijs van liefde over alle grenzen heen, maakte meer indruk dan mijn preken. Ik was mij ervan bewust dat veel van de mannen die in de rij stonden om deze kostbare gaven in ontvangst te nemen, er alleen maar waren om te pakken wat er te pakken viel. Maar wij stelden geen vragen en gaven eenvoudig weg aan iedereen, ongeacht hun godsdienst of levensbeschouwing. Wij zaten allemaal in hetzelfde schuitje. Maar het bezoek had een nog grotere uitwerking. Ik had hen verteld over de moeilijkheden in het kamp ten tijde van de fanatieke nazi-kampleiding en over de met name jonge generatie mannen die in al die jaren zo grondig bedorven was. Daarop besloten de zusters om dag en nacht bij het Heilig Sacrament te bidden voor de bekering van de nazi's. Zij vroegen ook andere kloosters om met hen mee te bidden. Het waren er tientallen. Er werd dus overal in Afrika voor ons gebeden. De verandering was tastbaar. Telkens opnieuw kwamen er mannen naar mij toe die hun weerstand lieten varen en na vele jaren van ongelovig leven weer gingen biechten of vroegen om opnieuw opgenomen te worden in de katholieke kerk. Eén verhaal wil ik u niet onthouden. Het gaat om de bekering van een nazi, de grootste tegenstander van de kerk in het hele kamp. Ook in Duitsland stond hij hierom bekend. Het gebeurde enkele maanden voor mijn eerste reis naar Midelt. Ik moest een werkkamp bezoeken in de Atlas. Ik reisde samen met een Berberse gids die uit een van de bergvalleien kwam. Zoals altijd op dit soort reizen droeg ik mijn Franciscanerhabit. De man vertelde mij dat er in het dal van zijn vader ook een marabout woonde, oftewel een geestelijke die dezelfde kleding droeg als ik. Hij had ook een kruis op zijn kleding. Ik zei dat hij zich moest vergissen, want voor zover ik wist, was er in de wijde omtrek geen marabout in dit gebied te vinden. Hij bleef erbij en meende dat het ongeveer 2 tot 3 dagreizen de bergen in was. Daar stond de tent van zijn vader en daar leefde ook de marabout. Ik had de tijd aan mezelf, daarom stemde ik toe. Na een moeizame reis langs gevaarlijke wegen en hoge passen kwamen we in het Kenifra-dal. Hij vertelde het als Helledal, omdat het in deze ketel, die tussen twee bergen zat ingeklemd, zo ondraaglijk heet was. Het was hier alleen uit te houden, omdat er gedurende het hele jaar fris water van de rotsen stroomde. Na een nacht in de tent van de familie van de Berber, bracht hij mij naar boven, een heel eind buiten het dorp. Daarboven op de hoogte stond een stenen muur met daarin een zware houten deur. Daar woont ze, de marabout, zei mijn begeleider. Wat? Ze? Is het een vrouw? Ja, een vrouw. Ik moest lachen, omdat ik erin was getrapt. Hij wilde natuurlijk gewoon op bezoek bij zijn familie. Maar omdat ik nu al zo ver gekomen was, kon ik ook wel eens kijken hoe het zat met die vrouwelijke marabout. Na lang kloppen ging de deur open. Voor mij stond een kleine zuster in een wit habit. De verbazing was wederzijds. Wij stelden dezelfde vraag. Wat doet u nu hier? Mijn begeleider keerde naar het dal terug, terwijl ik 3 dagen in de kluis bleef, waar ik buitengewone dingen beleefde. De zuster woonde in 3 kleine grotten, heuse gaten in de berg. De eerste grot diende als woonruimte, al is dat misschien te veel eer. Er stond alleen een brits met een houten wig als kussen en een stroommatras. Daarnaast nog een kruk en een ladekast. De middelste grot was als kapel in gebruik. Ik was verbaasd toen ik er een brandende godslamp zag. Zij vertelde mij dat ze van paus Pius XII, die ik natuurlijk goed kende, de toestemming had gekregen om in Gods voortdurende aanwezigheid te mogen leven, en dat in een wereld die niets van Christus wist. Elke paar maanden kwam er een priester, een kluizenaar uit de bergen, om de heilige hostie te vernieuwen. Vreemd, dacht ik, maar mijn eigen verhaal was ook niet bepaald vanzelfsprekend te noemen, dus ik onthield mij van een oordeel. De derde grot was leeg. Daar lagen alleen enkele kamelenvellen die mij tot logeerbed konden dienen. Het was intussen al laat in de namiddag. De zuster maakte een dunne soep. Wij spraken bijna niet. Ze leek te bemerken dat ik me wat ongemakkelijk voelde. Moe als ik was, ging ik snel slapen. 'S morgens na de heilige mis kreeg ik een bijzonder eenvoudig ontbijt en ze verontschuldigde zich omdat ze voor de rest van de dag weg moest. Ik was de hele dag alleen, wandelde, sliep, las en bad. Laat in de middag kwam zij terug en bracht een afschuwelijk onverdraaglijke geur met zich mee. De hele binnenplaats stonk. Ze vroeg mij om wat geduld en zei dat ze nog naar de beek moest. Met een grote bundel spulletjes ging ze er naartoe en kwam fris aangekleed en heerlijk geurend naar parfum weer terug. Pas de volgende ochtend begreep ik dat ze een volleerd verpleegkundige was en overdag bij de melaatsen werkte, die ergens diep in het dal in grotten leefden. Nu wist ik ook waar die vreselijke lucht vandaan kwam. Er ging weer een dag voorbij waarin we amper iets tegen elkaar zeiden en zonder iets fatsoenlijks te eten. Maar kluizenaars leven nu eenmaal, zo dacht ik, en morgen in het dal kreeg ik bij de gastvrije berbers vast wel weer genoeg couscous met schapenvlees te eten. Hoewel ik niet moe was, ging ik toch naar bed. Tegen middernacht werd ik wakker, want het was koud en ik had honger. Ik wilde wat bewegen om de kou te verdrijven en liep naar buiten. Tot mijn verbazing zag ik dat het gordijn dat voor haar slaapkamer hing open was en dat haar bed leeg was. Ik vroeg me af of ze 's nachts ook wegging, maar ik zag dat de poort van binnenuit vergrendeld was. Ik vond haar. Onbewegelijk zat ze met wijd uitgestrekte armen in geknielde houding voor het tabernakel. Ik stond daar enige minuten en wachtte tot ze haar gebed zou beëindigen. Toen dat niet gebeurde, ging ik kijken en zag dat ze haar ogen wijd open had. Ze ademde heel rustig, maar gaf verder geen teken van leven. Er ging een hele tijd voorbij. Het was een ongemakkelijke en ongewone situatie. Hoe kan een mens zo lang onbewegelijk in zo'n houding zitten? Toen ik haar bij haar naam riep, kreeg ik geen antwoord. Ik had niet het idee dat ze mij kon horen. Het was ook wel enigszins pijnlijk om hier getuige van te zijn. Ik trok me terug. De volgende ochtend vroeg ik ernaar. Ze schrok en ze zei me met ontzetting dat haar dat vaker overkwam, zelfs als ze onderweg was. De Arabieren droegen haar dan haast levenloos naar haar kluis. Vervolgens spraken wij een dag lang met elkaar. Telkens kwamen daarbij de woorden: Pater, ik zie al die dingen. Ik wil ze niet zien, maar ik moet het zien. Ik vroeg haar wat ze dan precies zag. Uit wat ze vertelde, maakte ik op dat ze mystieke ervaringen had. Ik had erover gelezen, maar nog nooit iemand ontmoet die het zelf meemaakte. Het werd een vreemde dag, met ongemakkelijke ervaringen. Deze wereld was volkomen vreemd voor mij. De volgende ochtend, toen ik weg wilde gaan, vertelde ik haar dat ik besloten had om kamp Ksar Essouk te verlaten. Mijn trouwe volgelingen waren allemaal vertrokken naar ver afgelegen arbeidskampen, en wie nog in Ksar Essouk was, wilde niets van het geloof weten. Het was vergeefse moeite. In de andere kampen zou ik beter en vruchtbaarder werk kunnen doen. Ze ging kort naar haar kapel. Toen ze hoorde dat ik de poort opende om weg te gaan, kwam ze haastig naar mij toe. Ze pakte mijn habit vast en met een blik die ik nooit zal vergeten, zei ze: Pater, het is Gods wil dat u teruggaat naar het kamp. Geef mij de naam van de ergste vijand van de kerk en wacht af. Ik kon het haar niet weigeren en gaf haar de naam van een man die mij in het kamp altijd katholiek varken en verrader had genoemd. Ik vertrok en ging terug naar het kamp zoals ze gezegd had. Na 3 maanden kwam de man van wie ik had gesproken op een avond naar mij toe en zei dat hij katholiek was en wilde biechten. Ik wees hem de deur. Ik zei dat hij 's ochtends moest komen als iedereen het kon zien, en dat deed hij. Na het appel kwam hij naar me toe. Ik vroeg hem of hij het echt meende. Ik twijfelde eraan. Daarom liet ik hem openlijk boete doen en zei dat hij pas over enkele weken zou kunnen biechten. In de tussentijd moest hij op zondag voor het altaar staan, zodat iedereen hem kon zien. Toen de dag aanbrak van zijn biecht en hernieuwde opname in de kerk, ontstond er bijna een schandaal. Hij wilde openbaar biechten, aangezien hij de kerk ook jarenlang in het openbaar had belasterd. Iedereen was er getuige van. Het was ongelooflijk dat de grootste vijand van God in het kamp, voor zover ik dat kon beoordelen, voor het altaar neerknielde en om vergeving vroeg. Na hem volgden nog anderen. De bekering van deze man was het gesprek van de dag. Toen ik het zuster Jeanne in de kluis liet weten, zei ze alleen maar dat dat toch vanzelfsprekend was. Ze had immers elke nacht 6 uur lang voor hem gebeden. Beste luisteraars van Radio Maria, dank u voor het luisteren en wij hopen dat u de volgende keer opnieuw afstemt op dit programma om de verdere avonturen van Pater Goldman te horen.